Goedenavond, gemeente. We heten u hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dokter Vreenkamp uit Epe. Er zijn vandaag 3 collecten. In de dienst wordt gecollecteerd voor de diaconie en voor kerk en werk, dat is een kerkvoogdijcollecte, en bij de uitgang voor energie. We wensen u verder op de zendingsbussen. We wensen u en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst. En we zingen nu samen Psalm 29, vers 4.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Opnieuw uit Psalm 29, gemeente, wij zingen nu vers 5 en 6. Psalm 29, 5 en 6. Psalm 117 zingen wij na de belijdenis van ons geloof in deze eredienst, een belijdenis die we ook vanavond uitspreken in verbondenheid met Israël en zo met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Voordat wij de schriften mogen opendoen in deze dienst, bidden wij samen om de verlichting door Gods Heilige Geest. Gemeente, laat ons bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader in de hemel, U bidden wij dat Gij voor ons de schriften opent, zodat het geheim van uw stem voor ons ontsloten wordt. Zodat gij zelf uit uw verborgenheid ons tegemoet treedt en tot ons spreekt. En niet alleen tot ons, ook met ons. In nabijheid. Zodat uw stem ons hart en leven volmaakt. Daarom bidden wij u, want wij mensen beschikken daar nooit over. Dat geheim van uzelf geeft gij niet uit handen. Gij zijt en blijft de schepper, gij alleen. En wij zijn het werk van uw handen. Leer ons dat ook opnieuw deze avond. Op de overgang van de eerste dag van de week naar de volgende 6 dagen. Leer ons dat opnieuw, dat gij de schepper zijt in de beginnen, maar ook in het holst van de nacht, wanneer gij te midden van Israël uw Zoon, uw heilig kind Jezus, uit de doden wakker roept. Geef ons de glans van Pasen als een licht in de avond. Geef dat we zo gekeerd staan naar de komende Pinksterdagen, dat uw geest het uit Christus neemt en het ons verkondigt, dat onuitsprekelijke geheim van u, de levende God. In ootmoed willen we ons buigen voor u, in belijdenis van al datgene wat als de dood in ons strijdt tegen het leven van u. Dat wij volharden in het zoeken van de levende bij de doden. Vergeef ons. Vergeef ons, o God. En schep in ons een ander leven, een nieuwe geest. Een geest van wedergeboorte en waarachtig nieuw leven. Opdat wij als opgewekte mensen voor u mogen leven. En zo ook voor elkaar en voor de dieren, te midden van heel uw schepping. Verbonden met uw volk Israël in deze avond, dat nu in Amsterdam en op andere plaatsen bijeen is ter gedachtenis van de grote en bittere dood die in ons werelddeel over hen kwam. Geef ons een verbondenheid tot in het diepst van ons christelijk bestaan en doe ons ervaren dat wij zijn geteld als ingelijfd in Israël. En leer ons ook dat geheim opnieuw, hoe moeilijk het ook voor ons is, omdat we er niet aan gewend zijn en het niet gewoon vinden. Leer ons vanuit de schriften onze verbondenheid vanuit de volken met het volk van uw eerste liefde. Door Jezus Christus, hoog geloofd in eeuwigheid. Amen. Gemeente, de lezing uit de schrift is eerst uit het boek Genesis, hoofdstuk 22, de versen 1 tot en met 19. De lezing uit het boek Genesis, hoofdstuk 22. En het geschiedde, na deze dingen, dat God Abraham beproefde. En hij zei tot hem, Abraham, en hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham dus morgens vroeg op, en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich, en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout voor het brandoffer, en maakte zich op, en ging naar de plaats die God hem gezegd had. Op de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u weerkeren. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde dat op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader, en hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen ze beiden tezamen. En ze kwamen op de plaats die God hem gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem tot een brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom, nog heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide, Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijks zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, aangezien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abram weer tot zijn jongens, en ze maakten zich op, en ze gingen tezamen naar Beersheba, en Abram woonde te Beersheba. Uit het Evangelie, Marcus 12, de versen 28 tot en met 34. Het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 12, bij vers 28. En een van de schriftgeleerden, horende dat ze tezamen in woorden waren, en wetende dat hij hun goed geantwoord had, kwam tot hem en vroeg hem: welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerden zeiden tot hem: Meester, gij hebt wel in waarheid gezegd dat er een ene God is en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. En Jezus ziende dat Hij verstandig geantwoord had, zeide tot Hem: Gij zijt niet ver van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer vragen. Hier eindigt de lezing van de schriften. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, wij gaan opnieuw het boek van de psalmen openen en daaruit zingen met elkaar. Psalm 74, de versen 17 tot en met 20. Een psalm van Israël. Toen en ook vandaag. Een psalm die ons ook nu als gemeente van Christus op de lippen mag worden gelegd. Wij zingen mee. Psalm 74, de versen 17, 18, 19 en 20. aansluiting op de prediking zingen wij gemeente uit de lofzang van Maria, het laatste vers. De lofzang van Maria, vers 7. Deze avond, gemeente, op de zondag na Pasen, zijn we bij elkaar in een leerdienst rond de ene vraag die na Pasen blijft. Wat is dat eigenlijk, een geloof in de opstanding uit de doden? Die ene vraag. Hoe ziet dat geloof in de opstanding der doden er eigenlijk uit? En dat is Genesis 22. Laat ik van tevoren zeggen, dit hoofdstuk is zo vol, het is zo diep en zo hoog, dat we niet meer dan een enkel moment kunnen aanraken. Dus laten wij beginnen. In de geschiedenis van Abraham en de binding van Isaac, zoals deze geschiedenis in de Joodse traditie wordt genoemd, de binding van Isaac. In deze geschiedenis leren wij God kennen, de levende God. Maar we leren hem als kind al zo kennen in deze geschiedenis, dat we of met de wijsgeer Immanuel Kant uitroepen, maar dit kan toch niet de stem van God zijn, die Abraham hoort. God vraagt toch niet werkelijk aan Abraham dat hij zijn zoon slachten zal. Aan de andere kant zou dat, als het in onze omgeving gebeurde, zonder meer een reden zijn om aangifte te doen bij de politie. Een vader die van plan is zijn zoon te doden. De geschiedenis is daarom letterlijk adembenemend. Deze tekst zullen we ons leven lang niet echt begrijpen. Alleen al de manier van vertellen in het Hebreeuws, in de grondtekst, is onvergelijkelijk. Er staat geen woord te veel, er is geen zin te weinig. Het is dan ook genoemd het allermooist vertelde verhaal uit de Bijbel. En het zijn vooral de werkwoorden die de vaart in de vertelling scheppen. Want wij als luisteraar, en ook dat begint als kind al, vragen: wat zal er niet allemaal door Abraham heen gegaan zijn? Zijn gevoelens, zijn emoties. En daarover horen we niets. Het enige wat we horen is dat we Abraham alleen maar zien doen. Hij hoort, hij antwoordt, hij neemt, hij gaat, hij bouwt, hij legt, hij bindt, hij ziet, hij roept. Hij handelt, zo horen we aan het einde, omdat hij de stem van God gehoord heeft en naar die stem geluisterd heeft. In het boek Genesis wordt dit verhaal van Abraham en zijn zoon verteld in het grote verband van de wording van het ontstaan van Israël te midden van de volken van deze aarde. En uit dat grote verband mogen we deze geschiedenis nooit losmaken. Het is niet zomaar een vader, het is Abraham. En het is niet een willekeurige zoon, nee, moet u horen hoe het gezegd wordt. Uw zoon? Welke? Uw enige. Maar ik heb er twee. Die ge lief hebt. Ik heb ze allebei lief. Isaac. Enig. Deze zoon. Zoals Israël enig is onder de volken. Want Israël is een schepping van God. Omdat de God van Israël zelf enig is. En dat hoorden wij in de evangelielezing. Hoor Israël, de eeuwige onze God, de eeuwige is enig. Zoals hij is er maar één, zegt het Joodse volk Elke avond en iedere morgen. En dan, waarom gaat het nu eigenlijk in deze geschiedenis? Meteen in de eerste woorden horen we het. God beproeft Abraham. Zo begint het. Want Abraham is drager geworden van de belofte van God. En als je op aarde een drager bent van de belofte van God, dan wil God weten of je als drager van zijn belofte draagkrachtig bent. Dat wil God werkelijk weten in liefde. En dat houdt in dat hij je proeft. En dat is beproeven. God proeft Abraham in liefde. Het is de enige keer in het boek Genesis dat het woord beproeven voorkomt. En dat begrijpen we. Want zo diep als hier gaat het nergens. Beproefd wordt Abraham op zijn allerdiepst. Maar Joodse uitleggers zeggen ons dat hier de laatste van een tiental beproevingen van Abraham wordt getekend. Want zo is heel zijn leven. Zo is het leven van Israël in de woestijn een leven van geproefd worden door God, beproefd. God wil weten of zijn volk de gegeven belofte werkelijk dragen kan. Zo ver gaat zijn liefde. En dan, waarin wordt Abraham beproefd? Twee keer in zijn leven, zegt het boek Genesis, hoort Abraham de stem, ga, twee keer. Eerst is het, ga uit je land, uit je familie, uit je huis, naar het land dat ik je zal laten zien. Dat is de eerste keer, ga. En Abraham gaat. En dat is een scheiding van zijn vader. Dat is dus een breuk met zijn verleden. Dat is een uittrekken voor goed uit de stomme ring van het bestaan, zoals de dichter Barna dat noemt. Uit Ur der Galdeeën, uit het heidendom. Uit de gesloten cirkel van het heidendom. Ga uit. Dat is de breuk met het verleden, het heidense verleden. En de tweede keer dat Abraham hoort ga, dat is hier. In Genesis 22. Ga naar het land Moria. Deze tweede keer is het niet de scheiding met het verleden, maar is het de breuk met de toekomst. Is het niet het loslaten van zijn vader, maar het loslaten van zijn zoon. De enige die hij lief heeft. Tweemaal ga, horen we. Abraham breekt daarin met zijn verleden, met zijn vader. Maar hij snijdt nu ook letterlijk zich af van zijn zoon, van zijn toekomst. Van zijn enige echte toekomst. Volgens Gods eigenste belofte. Dat hij in Isaac tot een groot volk zal worden. Abraham is dus een mens die niet meer in het verleden kan terugvallen. Maar is hier een mens voor wie het voortgaan naar de toekomst nu ook letterlijk wordt afgesneden. In het Hebreeuws staat het er dan eigenlijk nog dieper dan in de vertaling kan doorklinken. Daar staat Abraham, ga uit je verleden. Snijd je toekomst af en ga dan ook nog een keer uit jezelf, dat ook. Waar kan een mens dan nog heen? En zo gemeente is het Joodse volk ontstaan, Israël. Dit enige volk, te midden van de andere volk. En nu we zover zijn gekomen dat we tegen elkaar zeggen, nu kan Abraham dus nergens meer heen. Waar moet hij nu heen? Geen verleden, geen toekomst, weg uit zichzelf. Nu komt hij voor God te staan. Maar voor ons gehoor komt hij te staan voor God die met zichzelf in tegenspraak schijnt te zijn. God belooft Abraham een zoon, een volk, maar hij neemt de belofte weer terug. Je zoon Abraham, je enige die je lief hebt, Isaac. Hoe leren wij hier de levende God kennen? Door te blijven bij de woorden van de tekst. Door die thuis te overdenken. Door de woorden te spellen, één voor één. God leren we hier kennen doordat God zich laat zien, gemeente. Hij laat zich zien. Het werkwoord zien komt meer dan eens in deze geschiedenis voor. Want ook Abram ziet en Abram kijkt. Hij moet naar het land Moria gaan en dat betekent letterlijk het land van het zien. Daar zit het werkwoord zien ook in. In het land waar ik iets zal laten zien. En hij ziet de plaats van verre, horen we dan. En hij ziet een ram in de struiken verward. Abram kijkt. Maar ook God. Ook God ziet. God zal zien naar het land en brandoffer. De eeuwige zal zien. Zo roept Abram straks de naam van deze plaats uit. En vandaar wordt er gezegd, op de berg des Heren wordt er gezien. Zal er voorzien worden. God en Abraham. Beiden zien ze. En waar hun blikken elkaar ontmoeten, waar een mens God ziet, daar horen we in de tekst nu. Nu weet ik dat je God vrezend bent. Waar mens en God elkaar ontmoeten, elkaar zien, daar vreest de mens. En ook dat kunnen we niet in de vertaling horen, maar in het Hebreeuws wel. Het werkwoord zien en het werkwoord vrezen liggen dicht tegen elkaar aan, kunnen in elkaar overgaan. Wat is God zien, zoals Abraham hier God ziet? Dat is hem vrezen. De levende God. In diep ontzag. Ja, de levende God. En hier klinkt de verkondiging, het evangelie, door de woorden heen om ons hart te vinden. Want gemeente, niet alleen Abraham, ook God zelf heeft hier iets gezien, iets ongekends. Dat horen we in de woorden, nu weet ik dat je God vrezend bent. Nu weet God het. Abraham, je bent niet bezweken. Je bent als drager van mijn belofte, draagkrachtig gebleken. Dat horen we. Nu is Israël beproefd gebleken om een zegen te kunnen zijn voor alle volken van de aarde. God laat zich zien in zijn naam. Want ook dat is iets voor thuis om na te lezen. Op het beslissende moment, die ene fractie van een seconde van dat geheven mes. Daarna klinkt de naam met hoofdletters, de niet uit te spreken naam, de eeuwige. Ik zal zijn die ik zijn zal. God laat zich dan zien in zijn naam. Hij laat zich zien op de plaats die Abram gewezen is. Makom in het Hebreeuws, waar Mokum van is afgeleid, want Amsterdam is de plaats. Dat stamte de jaren toen Nederland zich verbonden wist met Israël, zelfs als Israël van het Westen zich herkende. En de plaats, Mokum, dat is dan de hoofdstad. Nu, dat woord staat hier. God laat zich zien op deze plaats waar dit gebeurt. Dat wil zeggen, God is niet een God van verre, niet ver weg, maar dichtbij, op deze berg, Abram, zie ik je. Gemeente, dit zijn de woorden van de openbaring van de levende God. En Abram, we zien hem staan, en we horen hem in de geschiedenis tot driemaal toe zeggen, hier ben ik. Wanneer God Abram roept, hier ben ik. Wanneer Isaac zegt, mijn vader, waar? Hier ben ik. En wanneer de engel des Heren roept, Abraham, Abraham, twee keer zijn naam roept, hier ben ik. En driemaal is genoeg. Als een mens drie keer gezegd heeft, hier ben ik, is hij beproefd gebleken. Abraham heeft getoond te horen naar de stem van de eeuwige. Een God in de hemel. Hij weet het nu. Gemeente, dit is de geschiedenis van de binding van Isaac. Dat wil zeggen, dit is een moment uit de geschiedenis. En wellicht genoeg voor een avond als deze. Om met dit ontzagwekkende naar onszelf te gaan, naar ons als gemeente. En de vragen te stellen hardop die door ons hart heen gaan. En dan willen we eerst op deze avond stilstaan bij de uitleg, iets van de uitleg van dit hoofdstuk onder Israël in de Joodse traditie. Want gemeente, het is juist op dit moment, nu we hier samen zijn, vanaf 7 uur, dat in Amsterdam de Joodse gemeenschap bijeen is. In een plechtige herdenkingsbijeenkomst van de slachtoffers van de nazi-terreur en de herdenking van de opstand van het ghetto van Warschau. Dat gebeurt nu in Amsterdam, terwijl wij hier in Amersfoort luisteren naar de geschiedenis van Abraham en de binding van Isaac. Want in de Joodse traditie is veel meer dan wij dat kennen aandacht gevraagd voor Isaac. Isaac is namelijk zo stil. Een enkele vraag, dan wordt hij gebonden en daarna horen we niets meer van hem. Was hij een kind nog? We denken meestal van wel. Maar hij kan al wel meer dan 30 jaar geweest zijn, zo is berekend. En dan is hij dus geen kind meer. Het zal ons niet verwonderen dat het Joodse volk zichzelf in de geschiedenis sterk heeft herkend in de gestalte van Isaac. Als een martelaar en als een gebondene die terugkwam, zoals een van de Nederlandse rabbijnen geschreven heeft, Isaac kwam weer terug. En dan bedoelt hij het Joodse volk na de Tweede Wereldoorlog, het kwam weer terug. Maar hoe kwam het terug? Hoe kwam Isaac terug? Hoe was Isaac voor het leven getekend? Als in het volgende hoofdstuk 23 het sterven van Sarah wordt getekend, dan leggen Joodse uitleggers daar een verband tussen en zeggen, ja, dit was te veel voor het moederhart. Daar bezweek het hart van Sarah onder toen ze dit hoorde van Isaac. Hoe is hij teruggekomen? Zo hebben in onze dagen schrijvers uit Israël de grote nacht getekend in woorden van de binding van Isaac. Hoe is Israël teruggekomen uit de grote verdelging? Bij ons in Europa, 1/3 deel van Israël. Hoort u? 2 maal in Genesis 22... over Abraham en zijn zoon, zo gingen die beiden tezamen, letterlijk vertaald, en hun tweeheid ging als hun eenheid. En toen viel de scheiding, de binding en het mes. Isaac is een overlevende en hij is nooit meer de oude. Het Joodse volk is in onze geschiedenis, in ons midden, overlevende en nooit meer de oude. Rachel weigert zich te laten troosten vanwege haar kinderen die niet meer zijn. En het past de kerk niet om te proberen de tranen van Israël te drogen. Stil moet het worden in de kerk. Stil, nog veel stiller, om te horen het wenen van Rachel en om te zien de tranen van Isaac. En vanuit die stilte zouden we opnieuw als gemeente van Christus kunnen horen wat het evangelie, wat het Nieuwe Testament zegt van deze grote geschiedenis van Abraham en de binding van Isaac. En nu slaan we dus de bladen van het Nieuwe Testament open zoals we gewoon zijn in de gemeente en toch nooit gewoon mogen vinden. En we hoeven niet lang te bladeren, want gemeente, meteen op de eerste bladzijde van het eerste evangelie, in het eerste vers zelfs, Matteüs 1 vers 1, wordt het verband gelegd met Genesis 22, met Abraham en Isaac. Als Matteüs zijn evangelie begint met de woorden, dit is het boek van de wording van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. En als we nu horen de woorden van Jezus Christus, zoon van Abraham, bekende woorden, alsof we ze nu voor de eerste keer in ons leven hoorden, vanuit die geschiedenis van Genesis 22, Jezus Christus, zoon van Abraham, dan is de verbinding gelegd tussen Oude en Nieuwe Testament, om ons leven lang ons te verwonderen dat Jezus Christus onze Heere genoemd is in het begin van het evangelie, zoon van Abraham. Dat hij beproefd is en beproefd is gebleken, dat hij Gods stem gehoord heeft en zo geleefd heeft en zijn leven gegeven heeft. Zie, ik kom. Hier ben ik. In dit licht van de opgestane Christus lezen we dan opnieuw in de brieven over deze geschiedenis van Abraham en Isaac. Twee voorbeelden. Eerst in die machtige galerij van geloofsgetuigen in Hebreeën 11. Door het geloof. Door het geloof. Daar staat vanzelf ook Abraham in die rij. En daar horen we het. Daar horen we namelijk dat Abraham, toen hij zijn zoon Isaac ging offeren, geloofde in de opstanding uit de doden. En daar hebben wij het verband met Pasen gevonden. En een antwoord op de vraag, hoe ziet het geloof in de opstanding der doden er nu werkelijk uit? Zo ziet het eruit. Zo. Abraham, zegt Hebreeën 11, heeft zijn zoon bij wijze van spreken, bij gelijkenis, uit de dood gekregen. Want Abraham had zijn zoon afgestaan aan de dood. Werkelijk. Dus Abraham geloofde, zegt de schrijver van Hebreeën, geloofde in de opstanding uit de doden. Dat wil hij ons zeggen. Wilde God zijn belofte in Israël gestand doen, dan was dat over de doodsgrens heen. En zo geloofde Abraham dat het macht is om doden tot leven te wekken. Dat is het antwoord op de vraag. Hoe ziet het geloof in de opstanding vanuit Pasen er nu werkelijk uit? Zo ziet het eruit. En de tweede plaats in het Nieuwe Testament is in de brief van Jacobus. En daar horen we dat Abraham, omdat hij Isaac ten offer bracht, hij deed het immers werkelijk, gerechtvaardigd is om zijn daden, om zijn werken. Wij zeggen als protestanten, oude vraag, nieuwe vraag, rechtvaardig zijn we voor God door het geloof alleen. Jacobus zegt, en zou u denken dat daar een tegenstelling is met Abraham die gerechtvaardigd is hier om zijn daden, om zijn doen? Of zou juist in de vreze van God, in deze ontzagwekkende gang van het geloof, dat één werkelijkheid zijn, geloven en doen. Doen en geloven. De vreze des Heren als de kiem van onze daden. Dit geloof in deze levende God als de bron van onze handel en wandel. Gemeente, in de geschiedenis van Abraham en de binding van Isaac leren wij God kennen, de levende God. Daarvoor zijn we naar de kerk gekomen. Om God te ontmoeten, hem te leren kennen. Van welke kant laat God zich hier aan ons zien. Van deze zijde. Hij, de God van Abraham, de God van Israël, beproeft de drager van zijn belofte tot het uiterste, tot het allerlaatste. En het duizelt ons. Is dit werkelijk de levende God, die toch het offer van een kind vraagt? Dit kan toch de levende God niet zijn? Zou hier niet opengaan het geheim van de naam van de God van Israël, dat Abraham die leefde in een omgeving waar kinderoffers bekend waren, in die oude godsdienst. Maar ze hoeven niet alleen oud te zijn, ook vandaag worden kinderen geofferd onder het opschrift van godsdienst. Dat de God van Israël op het beslissende moment tegen Abraham zegt, en zo ben ik niet, en dit wil ik niet. Maar wij mensen gaan langs de afgrond van de duizeling, in deze ontzagwekkende gang. Wij worden beproefd. God wil het weten. God wil het weten of de drager van zijn belofte ook draagkrachtig is. En zo heeft hij zijn heilig kind Jezus beproefd, gemeente. En hebben wij Pasen gevierd vanuit Goede Vrijdag. En hebben wij gehoord hoe dit kind van God, deze zoon van Abraham, beproefd is gebleken. Toen God hem in het holst van de nacht, toen de derde dag begon, wakker riep van het bed van de dood en niet toeliet dat zijn heilig kind de verderving zou zien. Maar zo ver ging het, tot in het holst van het graf. En toen kwam het aan het licht, hoe deze zoon van Abraham, zoon van God, beproefd is gebleken als hoge priester in der eeuwigheid, als lam van God, als onze hoogste profeet, als onze eeuwige koning. En daaruit leven wij. Op deze zondag na Pasen. En zo worden ook wij beproefd. Doordat wij net als Abraham gaan horen. Twee keer ga. Dat hoort de gemeente van Christus ook. Twee keer. Het eerste ga. Maak je los van je heidense verleden. Wel, dat blijkt dat we hier de schriften van de God van Israël geopend hebben. Dat was gemeente ons ook deze zondag en elke zondag opnieuw willen losmaken van ons heidense verleden. Ga uit dat land en uit die familie en uit die afkomst naar het land dat ik u wijzen zal. En vanavond horen we ook het tweede ga. En dat is het moeilijkste, wellicht. Maak je ook los van je christelijke toekomst. Want de kerk heeft geen eigen toekomst los van de toekomst van Israël. Ik besef dat dit het moeilijkste is. Dat dit het is wat in onze dagen gevraagd wordt. Misschien hebben we net een begin mogen maken. Dit is het moeilijkste. Ik wil proberen het nog een keer te zeggen. Ik hoop dat we het verstaan kunnen. Abraham wordt geroepen om letterlijk zijn eigen toekomst, die hem van God toch gegeven was, weg te snijden, af te snijden. Want die toekomst, die bezitten wij mensen niet. En die belofte van God is ons bezit niet. Ga, klinkt het dan. En zo worden wij beproefd om met Abraham, wij die ook dragers zijn van de belofte van God. Die dragers zijn van de belofte van God. Zo worden wij geroepen om te geloven in de opstanding uit de doden en dat werkelijk. Dat we naar de dag van morgen zien als een dag waarop God bij machte is om de doden tot leven te wekken. Zo naar de toekomst gericht te staan. En dat zal altijd toch betekenen dat we dan onderweg als kerk opnieuw Israël ontmoeten. Dat we geen eigen christelijk bezit hebben, maar dat we delen mogen in hetgeen aan Israël is toegezegd. En dat is ook op een avond als deze wat ons stil maakt. Isaac kwam weer terug, maar hij was nooit meer de oude. Israël kwam terug naar de grote nacht. En gedenkt vanavond de doden, maar is overlevende. Stil moet het worden in de kerk, nog veel stiller, om de tranen van Rachel te zien. En om in die stilte, gemeente, zo Pasen te vieren, van zondag tot zondag, dat we het ook doen als het najaar aanbreekt, over een half jaar, als de herfst komt en als Israël in de loofhutten gaat en Pasen viert in de woestijn en weet, we zijn nog onderweg. We zijn echt nog onderweg. Onze ogen turen naar de horizon en we verwachten naar Gods belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde, maar we zijn intussen nog onderweg. Zo ook de gemeente van Christus. Aan Israël ontdekken we wellicht hoezeer we onze werkelijke toekomstverwachting hadden losgelaten. Dit volk, dat er de grote nacht is teruggekomen, dit volk getuigt in zijn bestaan van die God die bij machte is uit de dood tot leven te roepen. En dat ook persoonlijk, een mens te zijn op aarde, een drager en draagster van Gods belofte, die geroepen is om het verleden los te laten. Ga daaruit weg. Maar die op een dag als deze ook geroepen wordt, de gegeven belofte los te laten, af te snijden met een mes, om zo als Abraham nergens heen te kunnen, geen verleden te hebben en geen toekomst, zelfs uit jezelf te worden weggeroepen, om zo als een mens te geloven dat God machtig is uit de dood tot het leven te roepen. Dat is geloof. En dat is geloof en doen in één. Zeggen nu de gemeente, zeg ons hart, zie, hier zijn we, zie, hier ben ik. En een glans van de hemel raakt ons in de avond. Een teken van leven van de God van Abraham. Wij leren God kennen in het aangezicht van Jezus Christus, zoals de Paulus, zoals de apostel zegt, in woorden zo grondeloos diep, dat we de heerlijkheid van deze God zien op het aangezicht van Jezus Christus, de gekruisigde, die hier niet is, die is opgewekt. De God van Israël is de levende God en hij is ons voorgegaan. Hij zelf door de nacht naar een ongekend nieuwe morgen. Zo komt hij. Hij zoekt een woning bij Israël en bij de volken. Het zijn zijn mensenkinderen, het is zijn schepping. Wanneer mag je weer komen in het paradijs zonder dat een mens zich verschuilt achter de struiken? Wanneer mag je komen om te wonen in de gemeente van Jezus Christus, zodat hij daar thuis mag zijn, wonen door de geest in zijn lichaam, de gemeente. Wanneer mag hij komen om te wonen, eenmaal, zoals het laatste Bijbelboek zegt, voorgoed bij de mensen? Zeggen wij niet anders met Abraham, zie, hier zijn we. Amen.
Thank you.
ons danken en bidden. Eeuwige en getrouwe God, ons leven hebt gij geproefd. Doordat gij ons hebt bijeengebracht en ons hebt gebracht in de lichtglans van uw woord. En nu zeggen wij in onze gebeden tot u, hier zijn we. Doorgrond en ken ons hart. Zie of bij ons een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg. Zo bevelen wij ons leven in uw handen. In gedachtenis houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Maar dat het leven hier en nu op aarde een zichtbare dood betekent. O God, laat ons als gemeente onze weg gaan op aarde, in verbondenheid met uw volk dat beproefd is gebleken. In de allerdiepste verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon, Zoon van Abraham. Wij bidden u, voor uw volk Israël vanavond. Geef dat er de stilte is onder de volken. En wij bidden u, gedenk uw verbond, o God, in onze dagen. Vergeet het niet. En laten we niet het geheim schenden dat gij hebt met uw volk Israël. Maar geef dat we onze plaats kennen. In geloof en in hoop en in liefde. We buigen ons voor u en uw oordelend woord en beseffen dat ook wij beproefd zijn hier in ons werelddeel, hier als kerk in het Westen. Dat de grote vraag is voor uw aangezicht of wij ook beproefd zullen zijn gebleken. Zo opnieuw leggen wij ons leven in uw handen en vragen u, blijf ons voorgaan als licht in de nacht, als een wolk overdag, morgen op school, het werk, het leven. Vervul ons van liefde en bovenmenselijke kracht als een gave van uw geest om staande te blijven. In deze kanteling van de tijden, staande gehouden door u, onze God en Vader, hoor ons bidden in Christus' naam. U tot lof, nu en tot in onze dood, ja tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. Psalm 105, daaruit zingen wij de versen 4 en 5. Psalm 105, de versen 4 en 5.
gaat nu van hier in vrede als dragers van Gods belofte en van zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.